Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En Joep is nooit bang. Joep Vermans, de cameraman, die was nu ook echt bang.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Gordon. Hij exploiteert mensen met Down om zijn eigen imago wat op te vijzelen.
Verder, 7:30 maakt er een spelletje van. Wie oh wie gaat het programma presenteren?
En waarom de NOS mensen niet illegaal moet noemen? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Het was wel een beetje de mediaweek van Gordon, volgens mij.
Nou, we hebben het afgelopen half jaar minder van hem gehoord. Maar deze week was het weer een overdosis Gordon. Eén punt. Ik heb het vorige week natuurlijk gehad over het feit dat hij 15 flops had. Inmiddels is de teller opgelopen tot 16.
Oei.
Want het programma Kookklunzen, dat had iets van 350.000 kijkers of zo. In ieder geval niet heel veel. Dus dat viel fors tegen 16 flops. Het is echt een record in de Nederlandse geschiedenis.
Ja, en hij was natuurlijk ook heel erg in het nieuws, omdat hij bij Op1 was aangeschoven om zijn programma's te pluggen. En daar gebeurde wat in ieder geval de socials overging, maar daarna ook wel elders wel besproken werd.
Ja, een andere tafelgast, Fleur Jongepier, die daar zat om te praten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer waar ze werkte, de Radboud Universiteit, die liep weg op een gegeven moment. Het is wel een interessant iets, want we hebben natuurlijk wel meerdere stunts de afgelopen tijd gezien. Dus bij Jinek hadden we op een gegeven moment een tafelplakker, een paar weken later voetbal fans die weglopen en nu weer een gast die van tafel wegloopt. Dus ja, de vraag is natuurlijk wel van wat is er aan de hand en hoe had ze dit beter kunnen aanpakken als ze hier een statement willen maken?
Ja, want je noemt het nu een stunt. Dat klinkt wel heel erg hard. Ik denk niet dat ze dit van tevoren bedacht had of zo. Ik denk gewoon echt dat ze geen zin
meer in had.
Dat
geloof ik ook niet. Ja. Ik denk, maar dat is mijn, als ik het gewoon zo zie, dan denk ik ook wel dat het bedoeld is om daar een hele duidelijke statement te maken. Ik denk dat het niet goed overkwam. Ik denk dat ze het wel beter had kunnen doen, maar goed, daar gaan we het dadelijk even over hebben. Eerst even het punt van waarom zijn er nou zoveel van dit soort stunts? Want daar is natuurlijk ook wel discussie over. Sommige mensen zeggen misschien zit de redactie daarachter en dan zetten ze mensen hiertoe aan, want een beetje ophef is altijd goed voor de kijkcijfers. Ik denk in dit geval dat daar geen sprake van is en ik denk ook niet dat het per se bij de andere gevallen zo is. Wat ik denk dat we hier ook gewoon zien is een voorbeeld van het copycat effect. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld ook in het geval van criminaliteit. Als er één hele prominente brandstichting in het nieuws is, dan zie je vaak dat andere mensen ook aanzet tot pyromaan gedrag en dat gedrag dus wordt overgenomen. Ook bij de Amerikaanse serie Breaking Bad heeft dat heel veel mensen op het idee gebracht om dan maar meth te gaan produceren. Dus dat zien we wel vaker bij criminaliteit.
Maar hier was het niet echt, ik heb niet iemand echt weg zien lopen de laatste tijd, behalve dan Fleur Jongepier.
Maar die voetbalfans bij Jinek zou je kunnen zeggen, dat waren ook mensen die daar op een gegeven moment wegliepen. Die tafelplakker maakte op een eigen manier natuurlijk een statement. Nou, meer dat in talkshows er meer van dit soort dingen gebeuren. Volgens mij hebben mensen gewoon het idee van, ik zie andere mensen dit doen, dus als ik zelf een punt wil maken, dan moet ik ook even een gekke list verzinnen om dat te gaan doen. Het zou me niet verbazen als zij zich daardoor heeft laten inspireren.
Ja, of in ieder geval onbewust misschien. En als mensen dit nou nog een keer gaan doen, heb je dan nog tips over hoe je beter kunt opstaan en weglopen?
Ja, dat heb ik wel. Want ik vond het een vrij, als ik heel eerlijk mag zijn, als gewoon een mede-talkshowgast, vond ik het gewoon een vrij incompetente manier van weglopen. Ik denk, potverdorie, er was massale verwarring over wie er was weggelopen. En ten tweede, waarom ze was weggelopen. Echt, Twitter had het over niks anders. Wie is er weg en waarom is ze weg? En dat is over het algemeen gewoon iets van als je dan een punt wil maken, dat je daar in ieder geval geen twijfel over laat bestaan.
Maar is dat ook niet de regie die dan faalt? De regie had dit dan toch beter in beeld moeten brengen?
Nou, nee. Kijk, in dit geval niet. Want kijk, er zitten 6 gasten aan tafel en 2 presentatoren en dan nog wat mensen in de buitenste ring. Dus er zitten heel veel mensen daar in die studio. En je kunt niet op iedereen op elk moment een camera plaatsen. Dus als jij daar een statement wil maken, dan moet je er eerst voor zorgen dat er een camera op jou staat. En dat kan je doen. Je kan dat bijvoorbeeld doen door je keel te schrapen en duidelijk te maken dat je iets gaat zeggen. Want dan gaan er automatisch al camera's naar jou toe. Dus dan kan je letterlijk iets zeggen van, daar wil ik op reageren. Of iets in die trant.
Het lijkt me echt een hele vervelende tip voor talkshows. Dat iedereen vanaf nu gewoon zijn keel gaat schrapen als hij iets wil zeggen. Dat je op een gegeven moment echt iedereen...
Maar het is wel zo'n moment dat even de regisseur denkt van, oh, daar gaat misschien wat gebeuren. Maar je kunt het ook non-verbaal doen. Hè? Want soms door gewoon heel erg uitdrukkelijk nee te gaan knikken of gewoon echt met je armen ineens over elkaar te gaan zitten en boos te kijken. Dat kan ook een manier zijn om duidelijk te maken dat je wat wil zeggen.
Dat is sowieso de tip die ik altijd aan talkshow gasten geef als zij het woord willen hebben. Van, schud gewoon nee, dan weet je zeker dat je het woord krijgt.
Ja, exact. Maar goed, dat had ze dus kunnen doen. Want dan heb je dus de camera op jou. En als je dan vervolgens opstaat, dan is het ook duidelijk, want dan gaat de regisseur direct naar je toe natuurlijk. Dan is het ook volstrekt duidelijk wie erop staat. Dus dan heb je daar dat er al geen verwarring meer over is. En dan kan je dan ook nog even een statement maken. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon gaan staan en zeggen van, oké, dit accepteer ik gewoon volstrekt niet. Het gaat me veel te ver dat er dit en dit gezegd wordt. En zeker in het licht van bla bla bla. En daarom stap ik nu op. En dan loop je vervolgens gewoon weg.
Nou, bekijk het
dat
maar.
Dat is een statement maken.
Maar hadden mensen dan anders gereageerd? Want ik denk dat als het juist zeg maar heel polished, gepolijst overkomt, dan komt het juist over alsof je het eerder bedacht hebt. En dan gaan mensen achteraf weer klagen van, zie je, ze had van tevoren al bedacht dat ze dit wilde gaan doen. Kijk eens hoe mooi het haar mond uit kwam rollen.
Ja, maar ik zeg ook niet per se dat je het heel gepolijst moet doen. Want ik denk inderdaad dat als je te veel gaat bedenken vooraf, dat het zeker dat risico met zich meedraagt. Nee, het moet echt absoluut authentiek zijn. Ik denk dat dat wel alleen maar kan werken. Maar nogmaals, van die kleine technieken, die helpen wel om te zorgen dat het gewoon beter overkomt. Ik denk dat ze enigszins gered is hier, doordat Gordon vervolgens een daglange mediapauze heeft aangekondigd, waardoor vervolgens de volgende dag het nog heel uitgebreid ging over Fleur Jongepier. Maar dat was eigenlijk in andere situaties niet gebeurd. Want dit had ook gewoon over kunnen waaien.
Ja, want zo werkt de dynamiek natuurlijk ook wel in een verhaal, dat als Gordon de loser is, dan moet zij wel de winnaar zijn van deze episode.
Ik weet ook niet of ze nou echt de winnaar is, hoor. Ik denk wel dat er nog wel wat dingen... Want ik denk dat het weglopen in het algemeen niet het zwakste. Ik denk, kijk, weglopen, we hebben het net gehad over hoe je dat kan doen. Ik denk wat nog beter zou zijn geweest, is als zij gewoon een aantal argumenten er tegenover had geplaatst. Of bijvoorbeeld een hele lastige vraag aan Gordon had gesteld. Ja. Dat heeft Thijs van der Brink ook gedaan. En overigens, Thijs van der Brink is ook echt een presentator die vaak ruimte biedt voor andere meningen aan tafel, die daar ook op een hele goede manier leiding aan kan geven. Dus ik denk dat als zij daar had gezegd van, dit vind ik gewoon enorm kwetsend om deze en deze reden, dan had ze daar echt de ruimte voor gekregen. En dat was beter geweest.
Ja, maar dat is natuurlijk makkelijker als je al 100 keer aan tafel hebt gezeten en zoals vroeger een PTR de Vries of een Sievert. Ja. Als ervaren talkshowgast knal je er dan direct tegen.
Dat is waar. Dat is zeker waar. Dat is absoluut makkelijker. Maar het moet wel gezegd worden, ze zit niet voor de eerste keer aan tafel bij Op 1. En ze is natuurlijk ook gewoon een wetenschapper. Dus het is wel iemand die gewend is om zich goed te kunnen uitdrukken. Dus dat mag je wel een klein beetje van haar verwachten. Maar goed, dat punt wilde ik dus maken over Fleur Jongepier. Volgens mij wat je in ieder geval niet had moeten doen, is zomaar weglopen. Had dat even iets beter geregeld.
Ja. Laten we het hebben over een ander aspect. Want Gordon zat daar aan tafel om zijn programma's te promoten. En een van die programma's die hij promoten daar was Down the Road.
Ja.
Een programma met mensen met Down.
Komt in januari weer terug op het scherm te zien op SBS6. Het is ook een van de vele programma's met mensen met Down. In het verleden hebben we ook Down met Johnny gehad, bijvoorbeeld. DWDD had op een gegeven moment een soap met mensen met Down. Downesty genaamd. Dus dit is bijna een genre op zich.
Ja, precies. En ik heb steeds meer moeite met de wijze waarop mensen met het syndroom van Down worden geëxploiteerd, in mijn ogen, voor commercieel amusement. En ik wil het hier met name dan ook hebben over de rol die Gordon had bij Op1 bijvoorbeeld, bij het promoten van zijn programma. Want ik denk dat de programma's waar je het net over had, dat die vooral leuk zijn voor mensen die geen flauw idee hebben wat Down werkelijk is. Voor wie Downies, je noemde het net zo worden ze dan op sociale media ook genoemd, een beetje het menselijke equivalent zijn van een zeehond of een pandabeer. Oh, wat lief, wat schattig, wat aaibaar. En ik wil graag uitleggen wat daar in mijn ogen mis mee is. En dan helpt het denk ik als ik iets van openheid hier geef. Mijn broer Jesper is 37 en de liefste broer van de wereld. En hij heeft het syndroom van Down.
Ja.
En ik heb even op dit onderwerp zit te broeden. Want ik kan hier echt flink pissig om worden. En veel mensen die ik heb gesproken ook. Mensen die zoons hebben, dochters, broers of zussen met Down. Die worden hier ook gewoon echt pissig om. En ik wil eigenlijk drie dingen benoemen vandaag. Waarvan ik denk van daar gaat het echt mis bij dit soort programma's over mensen met Down.
Oké, het is goed dat je dat ook even zegt, even die persoonlijke band. Je bent bekend met deze problemen. Laten we naar het eerste punt gaan. Ja. Want jij vindt dat er een misleidend beeld wordt geschetst.
Ja, absoluut. Deze programma's die schetsen echt een volstrekt misleidend beeld van het syndroom van Down. En even vooraf, want kijk, ik ben er wel voor dat er aandacht is voor het syndroom van Down. En ik ben ook voor aandacht voor mensen met het syndroom van Down. Zeker sinds de NIP-test een jaar of 8 geleden is gekomen en je dus na 12 weken in je zwangerschap al kan testen via een bloedtest. Ja. Of je een kind hebt met Down. En sindsdien worden steeds meer kinderen geboren. Dus dat er meer aandacht is, dat vind ik echt goed. Schets wel een realistisch beeld van Down. En dat doen nou juist al die programma's niet. Want als je afvraagt van wat voor mensen zien we daar op televisie. Kijk, op televisie wil je vooral iemand hebben die verstaanbaar kan spreken, goed uit zijn woorden komt. Nou ja, 90% van de mensen met Down valt eigenlijk dan al af. Vervolgens voor een leuk programma wil je eigenlijk ook nog iemand hebben die over thema's praat die spelen bij de rest van Nederland. Dus dan wil je mensen die iets hebben over liefde, relaties, werk, carrière, dromen. Opnieuw, hoppa, 90% valt af, zelfs van die groep. Dus je zit eigenlijk bij al die programma's met 1% van de mensen met Down die het slimst is, het verbaal het meest vaardig is. En soms denk ik ook van eigenlijk best knap dat televisieprogramma's toch weer een nieuw gezicht hebben gevonden. Want ik dacht eigenlijk dat iedereen in deze groep inmiddels toch wel op televisie is geweest.
Ja, en dat is wel heel triest natuurlijk als je het zo zegt.
Ja, en dat is en dit is dus een groep die volstrekt niet representatief is voor de mensen met Down. Want je ziet op televisie eigenlijk nooit iemand die niet kan praten. Nee. Die is blijven hangen bij denkvermogen van iemand van 2 die niet zindelijk is. Grote gedragsproblemen heeft. Meervoudig gehandicapt is. En ook dat is Down. En deze groep waar ik het net over had is wel heel veel groter dan die 1% die je steeds op televisie ziet.
Ja, en het probleem zit hem er ook volgens mij in. Want je ziet wel op meerdere plekken op televisie dat er een niet representatieve groep mensen wordt afgebeeld. Maar hier, omdat dit het enige beeld is wat we van mensen met Down hebben, is het zo dat de meeste mensen denken dat is wat het betekent om Down te hebben. Terwijl dat dus niet zo is.
Precies, en één fragment laat het eigenlijk ook wel goed zien van wat Gordon zei bij Op 1.
Down the Road is echt jouw kindje.
Ja.
Waarom vind je het zo belangrijk? Of wat geeft het jou om dit te maken?
Nou, allereerst is het een toch wel vrij vergeten groep in onze samenleving.
Ja, een vergeten groep in onze samenleving.
Het is totaal geen vergeten groep in de samenleving. We hebben in totaal ongeveer 13.000 mensen in Nederland met Down. En ze hebben de afgelopen 10 jaar hebben ze al 5 programma's gehad. Een soapserie bij De Wereld Draait Door. Dit is een totaal niet vergeten groep. De groep die overigens wel vergeten wordt, is die 99% van de mensen met Down die je nooit op televisie ziet. Ja. Dat, beste Gordon, dat is de vergeten groep. En daar heb ook jij het nooit over.
Precies.
En als je ook kijkt van, is het nou een probleem dat het niet representatief is? Deze week kwam er een nieuw tijdschrift uit van Stichting Down Syndroom. Die bij een magazine, het heet Down and Up. En daar schrijft ook Stephanie van Witsenburg schrijft een column. En zij verwoordt ook een beetje het ongemak dat zij voelt bij al die televisieprogramma's. En zij trekt de parallel naar de borstencover van de Linda. Ik weet niet of je het nog weet.
Ja, veel
allerlei ophef. Omdat er slanke, witte vrouwen op de cover stonden die totaal niet representatief zouden zijn voor de rest van Nederland. Nou ja, ik kan je dit vertellen, Victor. Die borsten die je daar zag waren een stuk representatiever voor de rest van Nederland dan de mensen met Down zijn voor de bredere groep mensen van Down in heel Nederland. Dus ik denk dat het een probleem is. En het is toch een beetje alsof je een programma maakt over de Chinese gemeenschap in Nederland. Of sterker nog, alsof er aan de lopende band programma's worden gemaakt over de Chinese gemeenschap in Nederland. En dan elk programma een gezin volgt dat een Chinees restaurant runt. En dan volg je ook hoe ze de hele dag Fuyong Hai bakken en de super vrolijk kroephoek aan het maken zijn.
Er sambal bij.
Ja, en dan mensen het gevoel geeft en dat het ook uitstraalt van, kijk eens, hiermee leren we de Chinese gemeenschap in Nederland echt goed kennen. En ik denk dat daar misschien nog de meeste mensen het gevoel zouden hebben van, dat klopt niet. Nou, ik vraag me dus af of mensen dat bij Down ook weten. En er komt een moment dat je moet afvragen of de schade van het stereotype groter is dan het positieve van aandacht. En dat moment is nu.
Volgens mij. Mensen op het moment dat wij horen over deze problemen, als je hoort dat er iemand in jouw omgeving down heeft, dan heb je geen goed beeld en onderschat je waarschijnlijk heel sterk de grote consequenties, de grote problemen die dat voor iemand meebrengt.
Ja.
Het tweede punt wat jij hier, tweede probleem eigenlijk wat jij hiermee hebt, is dat dit een exploitatie is van mensen met een beperking.
Ja. Ik denk dat echt. Ja, je exploiteert hier kwetsbare mensen met een beperking. En ik denk dat Jaap Breugem, die schreef die werd geïnterviewd een paar jaar geleden in de Volkskrant. En die zei dat hij een heel ambigu gevoel heeft over al die televisieprogramma's. Wat ik heel erg herkende.
Ja,
die zei
hij had een broertje met Down. Het is natuurlijk ook de broer van Tooske, van bijvoorbeeld Shownieuws, van Idols, vroeger TMF-VJ. Wat zei hij erover?
Hij waardeert het motief om het te emanciperen, hè? Dus mensen met Down te emanciperen in de samenleving. Aan de andere kant moeten we ze niet als een bezienswaardigheid etaleren.
En nee, precies.
Precies dat gevoel heb ik. En dat herken ik ook bij heel veel andere mensen rondom mensen met Down. Want één ding valt eigenlijk overal op. Mensen die zelf iemand kennen met Down, die kijken dit soort programma's niet. En waarom niet? Ze kunnen er niet naar kijken. Het doet pijn om er naar te kijken.
Omdat ze het ongemakkelijk vinden dat hier mensen aan meedoen en als entertainment worden gebruikt. Daarom kunnen ze niet naar kijken.
Nou ja, precies dat. En dat ongemak ze hebben. En laten we wel zijn, kijk, sommige televisiemakers die doen het volgens mij echt wel met de juiste motieven. Kijk, Barry Atsma, die heeft zelf een broer met Down. Die maakte Down voor Dummies rondom de invoering van de NIPT-test. Dan denk ik, nou, dat snap ik. En dat is ook met respect gedaan. In Vlaanderen heb je Dieter Koppens. Die maakte de Vlaamse variant van Down the Road. Die doet dat echt heel geweldig. En juist als je één aflevering daarvan kijkt en je kijkt vervolgens hoe Gordon het aanpakt, dan zie je dat Gordon maakt er amusement van. Met mensen met een beperking.
Het schijnt overigens dat uit dat programma in de montage heel veel delen van Gordon zijn geknipt die hem zelf centraal stellen. En dat hebben ze gedaan omdat ze bang waren voor dit soort kritiek inderdaad. Dus waarschijnlijk op de dag zelf van de opnames ging het er nog erger aan toe dan dat wij zagen op televisie.
Dat vrees ik ook, ja. En de vraag die bijvoorbeeld, ik had het hier afgelopen week met mijn ouders over. En de vraag die zij bijvoorbeeld hadden is, waarom worden hier steeds mensen met Down geportretteerd? Want er is niet een vergelijkbaar programma met andere zwakbegaafden, waar er zeker 10 keer zoveel van zijn. Maar die worden eigenlijk niet steeds in beeld gebracht. En is dat soms omdat die niet zo lief en schattig zijn? Is dat omdat we dan niet kunnen lachen om hun beperkingen?
Ja, dat maakt het echt. Dat geeft direct een heel ongemakkelijk gevoel. Want ik denk dat je gelijk hebt. Dat is precies de reden waarom ze inderdaad niet dat soort mensen vragen. Maar dat maakt ook duidelijk wat het probleem is. Het is een soort van aapjes kijken geworden, om het maar even zo te zeggen. Het heeft iets heel ongemakkelijks.
Ja, het is een vreselijke term, vind ik. Maar dat is wel wat het geworden is, denk ik. Want kijk, laten we wel zijn, die beperkingen, die zijn helemaal niet fijn. Ik denk dat mijn broer veel gelukkiger zou zijn als hij wel een gezin zou kunnen hebben, een baan, voor zichzelf zou kunnen zorgen. Alleen lijkt het bij mensen met Down soms minder ernstig vanwege die opgewekte ijberheid die je dan wel eens ziet. En dan vooral natuurlijk bij die 1%. Want depressies komen bijvoorbeeld bij mensen met Down veel vaker voor dan de rest van de samenleving.
Ja.
Nou, zie je bij Gordon ooit iemand met een depressie? Nee, natuurlijk niet. Dus mijn broer heeft ook een depressie gehad, natuurlijk. Want het is heel lastig om mee te komen in de samenleving als je Down hebt. Dat wordt allemaal buiten beeld gelaten.
Het feit dat er überhaupt natuurlijk nooit een relatie voor jou in het verschiet zit, wat natuurlijk voor veel mensen met Down het geval is, dat alleen al kan natuurlijk reden genoeg zijn om zeer ongelukkig te zijn. Maar dat zie je inderdaad niet, dat soort dingen, nee.
Nee, en volgens mij is dat je als publiek makkelijker kunt lachen om een beperking, lijkt me een verdomd slechte reden om kwetsbare mensen met deze beperking dan maar tot soort van amusement te verheffen. Een aardige illustratie daarvan is misschien ook van, als je kijkt naar dit soort televisieprogramma's, dan zie je eigenlijk alleen maar mensen onder de 40. En waarom is dat? Nou ja, het verouderingsproces gaat veel sneller bij mensen met Down. Dus je ziet bijvoorbeeld ook veel vaker Alzheimer al op je 40ste of snel daarna. En ja, iemand vertelde me ook van, kijk, als mensen met Down ouder worden, dan gaat het schattigheidsgehalte weg.
Ja, ze zijn niet meer zo schattig, jeetje.
Dan zijn ze niet meer interessant voor televisie. Dus komen ze ook niet meer op televisie. Ja, en dan draait het toch uiteindelijk vooral om het exploiteren van zo'n beperking. In ieder geval, zo voelt het wel voor mij als familielid.
Ja, dus dat is inderdaad het tweede punt. Het exploiteren van mensen met een beperking. En dan heb je een laatste, een derde punt hier. En jij zegt eigenlijk van Gordon kwetst de omgeving van mensen met Down met zijn hele naïeve gedachten erover.
Ja, dat is inderdaad het gevoel dat ik heb. Hij is nu bezig met een promotour en hij roept wereldvreemde bullshit die echt ongelooflijk pijnlijk is voor ouders, familieleden, omgeving van mensen met Down. Eentje wil ik daar uitlichten, een fragment van bij Op1.
Natuurlijk hebben ze hun beperkingen, dat weten ze ook als geen ander. maar dat ze vooral serieus genomen willen worden. En dat maakt dit programma ook zo leuk om te doen.
Mm. Dat je ook gewoon een grapje kan maken.
Ja. En... ja, maar ze willen niet behandeld worden als iemand met een beperking. En ik bedoel, ze weten donders goed dat ze dat wel hebben. Maar jeetje, jongens. Ik bedoel, ik blijf het zeggen overal. Hadden we allemaal maar een beetje down. Wat zag de wereld er een stuk beter uit.
Ja, die laatste opmerking is zeker in het licht van wat je net hebt uitgelegd wel heel problematisch. Ja. Hadden we allemaal maar een beetje meer down. Ja, ja, dat is natuurlijk niet een. Dat is niet zo. Hè? Nee. We moeten dat niet allemaal hebben. Dat zou niet goed zijn.
Nee, zeker niet. Kijk, sowieso is het bullshit dat mensen met down donders goed weten dat ze een beperking hebben. Die 1% die Gordon spreekt, hè, die door een castingbureau zorgvuldig is geselecteerd. Die weet dat misschien, maar al die anderen vaak helemaal niet. En laat hem eens kijken of hij nog steeds met dit soort uitspraken komt als hij volwassen mensen ontmoet die niet zindelijk zijn, die geen gesprekken kunnen voeren, misschien zelfs zuurstofondersteuning nodig hebben, op een 40ste Alzheimer krijgen. Ja, dat zijn de mensen die Gordon niet ziet en die hij overigens niet wil zien. Want ik weet ook dat bijvoorbeeld meermaals door mensen uit het veld hem is aangeboden om zijn onjuiste beeld van Down eens recht te zetten, om het op zijn minst te nuanceren. Nou, daar had hij geen behoefte aan. Dus Gordon die wilde ook niet weten hoe het dan
dus
precies
jij weet
zit.
Dat er mensen zijn die met hem contact hebben opgenomen om hem meer informatie te geven. En daar reageerde hij dus afwijzend op.
Ja, had hij geen behoefte aan. Kijk, familieleden...
Ik denk dat ook bij mezelf. Wat een enorm gemiste kans. Hè? Want een BN'er kan een ambassadeur zijn. In de zin dat hij ervoor kan zorgen dat er meer aandacht voor een onderwerp is. Nou, in dit geval is het dus naar alleen maar de oppervlakkige dingen. Niet de echte aandacht die nodig is. Dus het is ook een ontzettende grote gemiste kans hierbij.
Ja. Ja, alle mensen die ik spreek, die zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Wat een idioot is Gordon met dit soort uitspraken. En ze geven ook aan hoeveel pijn zo'n uitspraak doet. Want als ik alleen al kijk naar mijn broertje. Al 37 jaar lang, elke dag, ligt er een ongelooflijk zware zorgtaak op de schouders van mijn ouders. Die goed voor hem zorgen, lief met hem zijn, dingen voor hem regelen. Zorgen dat hij zijn weg vindt in het leven. En dat is ongelooflijk zwaar. En dat doen ze met liefde. En ik heb bewondering voor de manier waarop ze dat doen. Maar dat is wel echt een hele zware taak die op hun schouders rust. Vandaag sprak ik de moeder van Jaap Breugem, Greet Breugem, die ook een boek schreef over de laatste jaren van haar zoon, Downhill. En die vertelde me ook dat de grootste zorg van elke ouder met een kind met Down is, wie zorgt er voor hem of haar als wij er niet meer zijn? Ja. Als ouders. En eigenlijk ben je hele leven ben je aan het plannen. Je bent ermee bezig van hoe kan het nu goed gaan? Hoe kan het straks goed gaan? Dat is zo'n last, zo'n verantwoordelijkheid op iemands schouder. Als Gordon ooit ook maar enige oprechte interesse zou hebben in mensen met Down en die mensen in hun omgeving, dan zou hij gewoon volgens mij wat vaker zijn bek houden over dit onderwerp en zulke bizarre uitspraken doen alsof de wereld beter af zou zijn als iedereen Down zou hebben.
Ja. Maar dat is het punt. We missen gewoon heel veel informatie, heel veel kennis hierover. En de kennis die we hebben en die we krijgen via deze programma's is totaal niet representatief. Nee. En dat is eigenlijk het grote probleem hierbij. Ja. Het is amusement en het is niks meer dan gewoon plat oppervlakkig amusement.
Ja. En uiteindelijk raakt dat ook bijvoorbeeld de mensen in de omgeving van mensen met Down. Want die worden er nu bijvoorbeeld op aangesproken. Van die proberen dat beeld soms ook een beetje recht te zetten. Want die voelen ook van dit klopt toch niet, dit beeld. En dan hebben zij bijvoorbeeld in die column waar ik het eerder over had, werd een verhaal geschreven over Anne. De dochter die dan ook Down heeft. En dan moet de ouder zich verdedigen. Want dan krijgt ze opmerkingen naar haar hoofd geslingerd van... maar wat Anne heeft, dat is toch niet alleen het Down-syndroom? Want zij kan veel minder dan die mensen die ik op televisie zie.
Heel pijnlijk hoor. Ja, heel pijnlijk. Ja.
En dat is dus, ook dat is het Down-syndroom. Alleen niet het misleidende beeld van Gordon. Maar Gordon weet precies hoe beeldvorming werkt. Kijk... Volgens mij, als je tegenwoordig als presentator sympathiek wil overkomen op televisie, dan moet je gewoon leuke dingen doen met iemand met Down. Want het is een beetje zoals een dictator graag een baby vasthoudt op een foto. Van kijk mij eens sympathiek zijn hier. Nou, direct na die foto geven ze ook wel die baby terug aan die ouders. Van hier, terug dat kind. Ik wil er niks mee. Nou ja. Ook Gordon, direct na het dagje opnemen is hij waarschijnlijk weer helemaal weg. Nou, dan gaan al die mensen met Down weer terug in de vertrouwde omgeving van hun omgeving. Al die mensen die elke dag buiten het oog van de camera, buiten het zicht van de camera, zorgen voor hun kinderen, voor hun familieleden, voor anderen. Niet voor een dagje, maar een hele leven. En misschien zouden we wat vaker moeten luisteren naar hen. Ja. Die mensen in de omgeving. En wat minder naar Gordon.
Maar dit is een belangrijk punt om te maken. Want ik denk dat heel veel mensen dit niet wisten. Maar de mensen dus, om even het punt samen te vatten. Mensen in de omgeving van mensen met Down. Die vinden dit soort dingen dus echt verschrikkelijk. Die kijken niet met plezier naar dit soort programma's. Ja. En dat is wel goed om dat erin mee te wegen.
In ieder geval veel van hen. Want ik kan niet namens iedereen spreken. Nee, maar heel veel van hen wel.
Maar even als laatste. Want het programma met Gordon begint weer. Ik geloof begin januari dat het weer op zender komt. Wat zeg je eigenlijk? Ja, het voelt voor mij dat de logische conclusie van jou eigenlijk is van dit soort programma's, die moeten gewoon niet meer gemaakt worden.
Eens, stop daarmee. Ja, ik denk dat het gewoon echt, het zet een misleidend beeld neer. Het is pijnlijk voor heel veel betrokkenen. Ik weet overigens ook niet wat er met die mensen die zelf natuurlijk meedoen aan het programma gebeurt. Dit zijn vaak hele kwetsbare mensen die je misschien ook soms tegen zichzelf moet beschermen.
Ja. Oké, wat ik zei, belangrijk om dit punt inderdaad te maken. Om dan weer over iets totaal anders door te gaan. 7:30, dat is de talkshow van SBS op de vooravond. En dat programma heeft een nieuwe presentator nodig. Dat is al een tijdje het geval, omdat Helene Hendricks wil het niet fulltime doen. En de andere presentatrice, Leonie ter Braak, die vertrekt naar RTL per 1 januari. De presentator daarvoor was Johnny de Mol en die heeft er ook geen zin meer in. En het is al een aantal weken een soort van publiek iets dat er steeds gespeculeerd wordt over wie dat programma gaat presenteren.
Gordon.
Ja, nou, wie weet, je kunt bijna niks uitsluiten. Hoewel die daar wel vooruit Dubai moet komen. Daar heeft hij misschien minder zin in. Maar goed, het AD deze week had als artikel de kop luidde Mona Keizer, dus de voormalig staatssecretaris, die is in beeld als presentatrice van 7:30. Nou, we hadden al eerder gehoord dat Sam Hagens, de politiek verslaggever, ook in beeld is als presentator van dat programma. Eerder werd er in VI een andere naam genoemd, twee andere namen zelfs, Sander Lantinga en Manuel Venderbos. Beide ontkenden dat ze gevraagd zijn en dat dit het eerste was wat ze er ooit over hadden gehoord. Kijk, volgens mij, ik zat me gewoon deze week te bedenken. Ik denk ontzettend veel over 7:30 na. Ik ben gewoon, als ik 's ochtends wakker word, dan is een van de eerste dingen die ik denk, 7:30 bestaat. En als ik 's avonds naar bed ga, het is een van de laatste dingen waar ik over nadenk. En dat is best wel bijzonder, want ik kijk het programma eigenlijk helemaal niet zo vaak. Het zit niet echt in mijn ritme. En dat geldt ook voor heel veel verschillende kijkers. Het is niet een super goed scorend programma. Maar het programma Tijd voor Max heeft ongeveer 3 keer zoveel kijkers. En daar heb ik echt de afgelopen weken, ik moest even checken of het überhaupt nog bestond. Maar het blijkt nog te bestaan, maar daar denk ik nooit over na.
Jij voelt je gemanipuleerd nu, Victor. Je denkt, iemand die manipuleert mij.
Ik denk dus dat dit gewoon een soort van marketingstrategie is die er is bedacht van, laten we gewoon een soort van publiekelijk een spelletje gaan spelen over wie de nieuwe presentator wordt. En dan worden er allerlei namen gedropt, want in VI kwam Johan Derksen dus aanzetten met Sander Lantinga en Manuel Venderbos. Ja, die blijken dus zelf, zeggen zij, niet gevraagd te zijn. Die weten helemaal van niets. Ik heb het idee dat het gewoon een manier is om die mensen even in de spotlight te zetten. Weet je wel, als presentator vind je het nooit erg om ergens genoemd voor te worden. Dat is toch ook een manier om weer even zichtbaar te blijven. Het is een manier zodat de zender ook kan laten zien dat ze je wel waarderen. Dus voor die mensen is er niet zo heel veel schade. Maar ja, er krijgt wel weer allerlei discussie over het programma.
Ja. Is het niet een trucje dat ze hebben geleend van Op1? Want ik kan me herinneren dat voor Op1 op de televisie kwam, dat er ook heel lang een discussie was van wie worden de koppels, de duo's van Op1?
Ja, precies. Dat, ik denk dat ze het misschien daar inderdaad wel van af hebben gekeken. Want daar was inderdaad heel veel speculatie over. Dus dat zou heel goed kunnen inderdaad, ja. Ja, nee, dat, ik denk dat er wel mogelijk mee te maken heeft. Het verschil is dan natuurlijk wel dat de late talkshow op NPO 1 ook echt heel goed bekeken is. Dus dat die speculatie vind ik begrijpelijker dan de speculatie over 7:30. Ik heb het idee dat het hier misschien ook wel iets op wordt geklopt en dat het wel iets sterker wordt neergezet. Maar ja, daar zou het van afgekeken kunnen zijn.
Ja. Betekent dit ook wel dat je je zorgen moet maken? Dat als jij zeg maar op dit moment een presentator bent in Hilversum, mm-hmm, en je bent nog niet genoemd. Dat is zorgelijk.
Ja, nee, bijna wel inderdaad. Je gaat wel denken van als er zoveel mensen zijn genoemd, dan waarom ben ik niet genoemd? Zeker, ja, dat zou je absoluut kunnen bedenken, ja. Over Mona Keizer trouwens, want zij zegt van ik kan het niet ontkennen of bevestigen. Dus dat geeft aan dat er wel kennelijk over wordt gesproken, maar dat het misschien inderdaad nog niet helemaal definitief is. Ze is een regelmatige gast bij dat programma. Ik zou het niet een heel slecht idee vinden dat ze haar ook vragen als presentator. Het is wel iemand die van buiten de pool van standaard presentatoren komt. Hè? Dus meestal als je een talkshow gaat opzetten, dan kijk je wie presenteert er op dit moment bij Goedemorgen Nederland. Want dat is een beetje de farm team van de Nederlandse presentatoren voor talkshows. Want natuurlijk Eva Jinek is daar vandaan gekomen. Merel Westrik is daar vandaan gekomen. Leonie ter Braak is daar vandaan gekomen. Roos Mogré, die tegenwoordig voor Eén Vandaag werkt. Nikki Herr, de nieuwe presentatrice van Hart van Nederland. Dus normaal gesproken pak je gewoon wie er nu bij Goedemorgen Nederland zit en die vraag je om jouw talkshow te presenteren. Maar in dit geval is het denk ik wel slim om buiten die pool te gaan. Want dan krijg je toch net een wat ander perspectief en een wat andere inzichten. Niet de standaardvragen die dat soort mensen stellen. En Mona Keijzer is natuurlijk iemand die zichzelf conservatief noemt. Ze is ook een CDA'er. En dat is wel een mooi contrast met de BNNVARA talkshow die ongeveer op hetzelfde tijdstip staat, namelijk Galit en Sophie. Dus dat is wat meer links, wat meer woke. Het is ook de taak van BNNVARA. Nou ja, maar goed, zo moet je het natuurlijk ook zien. Je probeert een ander publiek te bedienen en daar ligt waarschijnlijk wel een markt, zeg maar. Zeker omdat VI ook een wat conservatiever georiënteerd programma is.
Maar is het niet een misverstand dat, kijk, dat zij af en toe een leuke gast is aan tafel, betekent toch niet dat ze het kan presenteren?
Nee, absoluut niet. Nee, dat heb je natuurlijk ook bij Galit gezien, van Galit en Sophie. Het lezen van de autocue, dat gaat hem niet goed af. Ik kan me alleen voorstellen dat als je weinig kijkers hebt, dat je op een gegeven moment moet gaan experimenteren, want hetzelfde doen gaat hetzelfde resultaat opleveren. Ze zitten nog niet op de main stage, dat is die analyse die we eerder hebben gegeven. Dus om daar te komen, moet je maar af en toe wat uitproberen. Dus dat kan ik me voorstellen. Maar er is natuurlijk een grote kans dat dat totaal niet gaat werken. En ik denk, waarom het niet gaat werken? Want bij Galit wordt hij ook in zo'n standaardrol gedrukt. Dat moet je dus ook niet doen. Hè? Dus je moet niet een Mona Keijzer daar ineens allerlei autocue tekstjes gaan laten voorlezen. Want ja, grote kans dat ze dat natuurlijk totaal niet kan, omdat ze dat nooit heeft hoeven doen als staatssecretaris en als Tweede Kamerlid daarvoor. Dus je moet dan wel iemand een rol geven die bij zo iemand past. En dat is vaak waar het misgaat. Maar goed, nogmaals, misschien gaat ze het presenteren. Misschien gaat ze het helemaal niet presenteren. Wie weet, misschien gaat het iemand heel anders worden. Misschien gaat deze speculatie nog een tijdje door. Dat weten we ook allemaal niet. Maar ik heb wel het idee dat het een marketingstrategie is in ieder geval.
Is het niet iets voor jou, Victor?
Om dat programma te presenteren, half acht. ik weet niet, ik denk dat ik er niet goed genoeg voor ben.
Dat
moet ik veel duidelijker zeggen. Nee, ik denk niet dat ik daar geschikt voor ben. Maar of Mona Keijzer daar geschikt voor is, wellicht gaan we dat zien in het
nieuwe. Je praat er wel heel mooi omheen. Dat is,
ik praat er niet omheen. Hoe kan ik dit duidelijker zeggen, Lars? Geef mij eens even advies.
Ja, misschien kan je zeggen van, ik zou het niet willen.
Maar ik denk niet dat dat helemaal. Kijk, het punt is natuurlijk een beetje van, waarom zou je dingen uit? Kijk, ik denk niet dat het iets is wat ook maar een beetje in de lijn der verwachting ligt. Laat dat heel duidelijk zijn. Het zou pretentieus zijn om iets anders te gaan zeggen. Maar ik zou het niet per definitie niet willen. Waarom niet? Zou jij het per definitie niet willen?
Ik zou half acht ook niet. Nee, maar ik weet ook niet of dat mijn.
Je hebt het niet gezien, want het is eigenlijk een meningenshow geworden. Het is niet meer. Vroeger was het een gezellige talkshow. Tegenwoordig is het een soort van VI Live. Er wordt gewoon lekker gediscussieerd aan tafel. Dus daarom is Mona Keijzer ook niet zo'n heel gekke gast om daar aan tafel te zetten als presentator. Omdat een politiek debat heeft ze natuurlijk wel vaker onderdeel van uitgemaakt.
Ja. Nou, weet je wat, dan zeg ik gewoon van, ik wil dat ook gewoon. Net als jij, Victor. Ik zou graag willen presenteren.
Ik wil dat dus niet. Dat zeg ik niet. Oké, laatste overigens nog één ding, want dat is ook al even één punt wat ik wil maken. Als je talpenprogramma's kijkt, dan hoor je heel vaak het nieuwe format van half acht. Ja, dat slaat echt aan bij de kijker. En soms wordt het wel iets weer met iets meer voorbehouden gezegd. Ze hebben die, nadat Johnny de Mol definitief niet terugkeerde als presentator, is het dus meer VI Light geworden, zoals ik net gezegd heb, meer een meningenshow. En ik heb eens even gecheckt van, is dat nou iets wat aanslaat bij de kijker? En het antwoord daarop kan ik echt heel helder geven. Nee, het slaat niet aan bij de kijker. Helaas. Misschien vinden mensen bij Talpa het fijner. Of misschien hebben ze het idee dat daar meer toekomst in zit. Dat kan allemaal. Dat vind ik allemaal legitiem. Maar op dit moment heeft het gewoon minder kijkers dan vorig jaar. Vorig jaar scoorde het programma met Johnny de Mol gewoon regelmatig boven de 300.000 kijkers. En soms zat het zelfs tegen de 400.000 aan. Tegenwoordig is het echt heel erg schaars dat het boven de 300.000 überhaupt aankomt te zitten. Dus het is echt een programma wat lager scoort. Het nieuwe format tot dusver is nog niet aangeslagen. Maar ja, soms moet de kijker eraan wennen. Soms slaat het misschien later alsnog aan. Dat kan natuurlijk, gebeurt ook wel eens. Maar tot nu toe is het zeker niet het geval.
We gaan naar muziek.
We gaan naar muziek. Ja, absoluut. Want het is weer tijd voor de TV-tune van de week. En ik ben er weer heel erg enthousiast over. Elke week laten we een legendarische TV-tune horen uit mijn collectie, die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. En de tune van deze week die we zo dadelijk gaan horen is de Goedemorgen Nederland-tune. Maar omdat we allemaal in de kerststemming zijn, gaan we luisteren naar de kerstvariant van deze tune.
Wacht even, ze hebben een speciale variant gemaakt specifiek voor kerst?
Specifiek voor kerst, ja. Want TV doet heel veel aan kerst, want het is een tijd om even om warmte uit te stralen, zodat je de loyaliteit van de kijker forever voor je gewonnen hebt. Dus televisie viert kerst heel goed. En heel veel programma's die hebben speciale kersttunes. Die laten ze al vaak maken in de zomer, want dat soort dingen moet je op tijd bestellen. Dus dan, het is heel gek eigenlijk dat al die muziekproductiebedrijven, die zijn in de zomer bezig met allerlei sleepbellen en andere kerstinstrumenten om het allemaal maar een kerstgeluid te geven. Maar Goedemorgen Nederland is inderdaad een programma wat de gewone tune gebruikt, maar dan met kleine veranderingen erin om het een beetje kerstig te laten klinken. Ik ga hem zo dadelijk laten horen, maar eerst even de vraag: wat geeft muziek kerstgevoel? Heb jij een favoriete kerstliedje, Lars?
Ik vind kerstmuziek eigenlijk vreselijk.
Echt waar?
Maar ik denk, wat, kijk, Jingle Bells, dat is wel een beetje naast All I Want for Christmas is You. Hè, maar is dat toch wel de ultieme kerstklassieker? En dan, je had het net over die sleebel.
Ja, sleebellen.
Ja, nou dat gaan die belletjes, dat is wel ultiem kerst, ja, volgens mij.
Klopt, ja. Er zijn heel veel mensen die ook zeggen van allerlei akkoordenschema's, dat nou typisch is aan kerstmuziek. Er zijn ook heel veel muziekmensen die op YouTube een kanaal hebben, en ik heb daar de afgelopen tijd naar zitten kijken, omdat ik er zelf nieuwsgierig naar was. Heel veel kerstmuziek komt uit de jaren 40 en de jaren 50. Hè. It's the Most Wonderful Time of the Year van Andy Williams, een van de meest gedraaide kerstnummers ook in Nederland, komt uit die tijd, lang, lang geleden. Popmuziek was toen heel erg beïnvloed door jazzmuziek, en dus hebben ze afwijkende akkoordenschema's. En dat voelt voor ons misschien een beetje kerstig, maar aan de andere kant, dat is het niet, want heel veel muziek uit die tijd, die heeft diezelfde akkoordenschema's. Dat is gewoon hoe popmuziek destijds klonk. En andere muziek uit die tijd klinkt niet kerstig. Dus het zijn geen speciale akkoordenschema's. Er is eigenlijk niks bijzonders aan kerstmuziek, behalve dat kerstmuziek twee dingen heeft wat reguliere muziek doorgaans niet heeft. En dat zijn inderdaad sleebellen en buisklokken. Tubular bells heet ze in het Engels. Ja, dat maakt kerstmuziek. En die zitten dus beide in de tune van Goedemorgen Nederland.
Hoor het, wat een kerstsfeer is dit.
Absoluut. En de tune, moet ik er even bij zeggen, is gemaakt door Martijn Schimmer van SMP Amsterdam. En dat is natuurlijk dezelfde man, we zeggen het er altijd bij, die ook onze tune van de Communicado's heeft gemaakt.
En we hebben hem ook gevraagd of hij een tune wil maken voor de Communicado's, volgens mij, toch? In de kerstsfeer?
Nee, dat hebben we niet gevraagd. Ik heb zelf een beetje zitten puzzelen deze week. Maar dat klonk echt nergens naar, dus dat heb ik maar snel. Het is toch iets moeilijker om muziek te maken dan ik af en toe denk dat ik in de staat ben. Maar goed, laten we het snel hebben over iets anders. Want we kwamen, of jij eigenlijk, Lars, kwam deze week een artikel tegen van de NOS, waarin werd gesproken over illegale. Een term om mensen zonder verblijfsvergunning te beschrijven. En jij zat lekker aan een warme kop chocolademelk die je gewoon uit woede daar hebt uitgeproest. Jij daar. Ja. Dit kan niet.
Nee, ik werd heel boos.
Ja, ja, oké. Leg even uit wat jouw probleem is. Ik ben het er niet mee eens, kan ik al wel zeggen. Maar ik wil je wel even de kans geven om het goed uit te leggen.
Nou, dat vind ik wel lief dat je dat toestaat.
Ja, nee, je kent me. Zo ben ik.
Ja. Nee, want de NOS gebruikt inderdaad in één artikel 9 keer de term illegale. Illegale deden dit, illegale deden dat. Illegaal Moussa werd die zelfs opgevoerd. Die zei op een gegeven moment iets. En er is iets met die term. Want een nieuwsorganisatie is de Associated Press. Die is 9 jaar geleden al begonnen met stoppen met die term. En je ziet dat sindsdien veel gebruikelijker is dat je het hebt over iemand zonder werk of verblijfsvergunning. Ongedocumenteerde wordt wel eens gebruikt. Bij een groep gaat het vaak over irreguliere migratie. En de grote vraag is, waarom zijn veel media gestopt met het gebruik van deze term? En daar ben ik eens ingedoken. Want ik denk wel dat er een interessant argument is waar we naar moeten kijken. Ik heb gekeken naar wat George Lakoff hierover heeft gezegd, maar ook een aantal andere partijen. PICUM, dat is een internationale NGO die zich bezighoudt met migratie en dingen eromheen. Die heeft er ook veel over gepubliceerd. Hun belangrijkste reden waarom ze zeggen dat je het niet moet doen is dat het een misleidende term is en een dehumaniserende term. Je ontmenselijkt de persoon waar het om gaat. Je miskent hun bestaansrecht. Je bent ineens geen mens meer, maar je bent een illegaal. En het belangrijkste argument zeggen ze ook van, kijk, een actie kan illegaal zijn. Je kan iets illegaal doen, maar mensen zelf kunnen niet illegaal zijn. Dus je kunt iets illegaals doen, maar je kunt het niet zijn. En dat vinden zij een reden om dus niet de term illegaal te gebruiken.
Wat ik daar dan tegenover zet, is dat de term wordt gebruikt om mensen te beschrijven, omdat dat het kenmerk is van die mensen wat er voor dat nieuwsartikel toe doet. Dus je zou dezelfde terminologie bijvoorbeeld kunnen ophangen voor mensen die relschopper zijn. Stel dat er een aantal mensen na een voetbalwedstrijd inderdaad geweld hebben gebruikt. Het zijn ook mensen, misschien hebben ze problemen met hun vrouw thuis, misschien hebben ze economische problemen, het zou allemaal waar kunnen zijn, maar op dat moment hebben ze een rel geschopt, dus noemen ze in het nieuws relschoppers.
Ja, en dan is er volgens mij een cruciaal verschil daar, want kijk, eigenlijk staat illegaal staat een beetje in het rijtje van een crimineel, een illegaal, een pedofiel, terrorist, een beetje, dat is misschien ook wel een relschopper, als jij dat zo wil. Dat is het rijtje waar je in komt staan. Dat is natuurlijk een hele andere orde dan een ICT'er of een voetballer. Dan kan je ook zeggen van dat is ook een term voor om te beschrijven wat je doet.
Maar hooligan is ook wel een term die in het nieuws wordt gebruikt. En dat lijkt me in hetzelfde rijtje.
Ja, maar dat is eigenlijk dus precies de implicatie hiervan. Je zet illegaal eigenlijk in een lijstje van allemaal mensen die iets crimineels doen. Mm-hmm. Terwijl migratie is geen misdaad. En de praktijk is ook, legt die NGO uit, dat de meeste mensen in de EU die bijvoorbeeld geen verblijfstatus hebben, die status zijn verloren doordat ze zijn uitgebuit, doordat er misinformatie aan hen werd verstrekt, omdat er bureaucratische vertragingen zijn waarbij ze heel lang wachten op een bepaalde vergunning bijvoorbeeld.
Ja.
En dan verdien je het niet om in een rijtje gezet te worden met allemaal criminelen.
Nee, dus jij zegt van ze hebben niet bewust een strafbaar feit begaan, dus mocht je het niet illegaal noemen.
Ja, zelfs illegaliteit is natuurlijk geen strafbaar feit in de verreweg de meeste landen. Hè? Dus illegaliteit aan zich is geen misdaad.
Nee, maar je bent natuurlijk wel zonder verblijfsvergunning hier in Nederland. En dat is natuurlijk iets wat niet de bedoeling is. Hè? Dus of je dat nou een misdaad noemt of niet, het is in ieder geval niet in overeenstemming met het recht.
Ja, maar dan zeggen anderen weer van, maar het is discriminerend omdat illegaliteit als status eigenlijk alleen op migranten wordt geplakt.
Mm-hmm.
Want stel dat jij op vakantie bent en je hebt niet door dat je visum niet op de juiste datum is aangevraagd. En op een gegeven moment ben jij dus in een bepaald land zonder dat je er eigenlijk daar goed geregistreerd bent. Hè? Dan zou niemand zeggen, Victor is een illegaal. Als jij in de trein zit zonder kaartje, mensen zeggen ook niet dat je een illegale reiziger bent. Als Gideon van Meijer op zijn snorfiets zit zonder rijbewijs, dan zegt niemand dat hij een illegale bestuurder is. Dus dat etiket illegaal wordt eigenlijk alleen op migranten geplakt. En er is ook niemand die zegt van een expat die nog wacht op zijn werkvergunning, dat is een illegaal, zeg maar. Dus daar wordt gezegd van ja, maar als je dan echt zegt van het is een neutraal begrip, neutrale term, waarom wordt het dan uitsluitend op migranten geplakt?
Wat zou jij als alternatief zien?
Nee, ik denk dat voor een deel kan je het gewoon echt benoemen dat iemand bijvoorbeeld geen werkvergunning heeft, dat iemand geen verblijfsvergunning heeft. Ik denk
dus
dat veel beter
is. Dat
term
die je zou kunnen gebruiken. Dus mensen zonder verblijfsvergunning en dat gebruik je dan consequent in plaats van illegale.
Vooral dus als je in de media, want ik snap best dat Jan met de pet op straat dat hij het over een illegaal heeft. Hè? Maar ik denk dat er op een gegeven moment een andere verantwoordelijkheid speelt als je de NOS bent. En dat je dan best kan kijken naar of die term wel neutraal is. En ook daarvan zegt George Lakoff bijvoorbeeld van illegaal, dat is een hele sturende term. Dus als je mensen vraagt van moeten we mensen zonder werkvergunning opsluiten, dan zegt 99% nee. Als je mensen vraagt van moeten we illegalen in de boeien slaan, dan zeggen al heel veel meer mensen hell yeah. Alleen al door die term stuur je ook de reactie. En Lakoff die zegt, zeker in conservatieve kringen, als je de wet overtreedt, moet je gestraft worden. Hè? En als je niet straft, dan is het haast immoreel om een toestand toe te staan waarbij je fouten niet bestraft. En die term illegaal en illegaliteit, die roept dat op.
Maar dan zou ik ook hierbij zeggen van, ik zou willen dat taal begrijpelijk is. Ik denk zeker van als je de NOS bent, maar dat geldt ook voor hoe andere nieuwsmedia, ook overigens hoe politici communiceren. Je wil eigenlijk het liefst communiceren, praten in termen waar de gewone man ook in praat. Want dat maakt het toegankelijk. En zeker omdat politiek al vaak gaat over complexe zaken. Als je dan over allerlei ja, termen gaat praten in hele bedekte woorden, dan wordt dat weer heel veel mensen moeilijker om te volgen. Ik vind het verschil tussen mensen zonder verblijfsvergunning en illegaal, nou, ik vind mensen zonder verblijfsvergunning niet per se heel erg veel complex, maar bredere fenomeen erachter, dat vind ik er wel een probleem bij. Want dit zie je bijvoorbeeld in Amerika weer tot in het extreme op dit moment gebeuren. James Carville, een adviseur van Clinton, iemand die dus behoorlijk links is, van Bill Clinton wel te verstaan, die heeft daar ook eens een keer een punt van gemaakt, dat heel veel democratische politici termen gebruiken die heel veel andere mensen, de gewone kiezers, nooit zouden gebruiken. En één zo'n woord wat echt door allerlei democratische politici wordt gebruikt, is het woord Latinx. Weet jij wat dat is, Lars?
Geen idee.
Nee, dat kan ik me voorstellen, want dat weet echt bijna niemand, tenzij je een activist bent. Vroeger had je het over Latino's en Latina's. He, dus vrouwelijke mensen uit Zuid-Amerika en mannelijke mensen uit Zuid-Amerika. Maar tegenwoordig zijn er ook non-binaire mensen. En daar moet je ook rekening mee houden. Dus in plaats van Latino en Latina zeg je nu Latinx. Alleen het punt is, dat is een activistische term die door geen enkele gewone kiezer wordt gebruikt. En doordat politici dat soort taal gaan gebruiken, maak je het heel erg eigenlijk gewoon voor heel veel gewone mensen moeilijker om de politiek te volgen. Ik denk soms dat termen die gebruikt worden in het maatschappelijk debat niet altijd de meest politiek correcte termen hoeven te zijn. Als dat ervoor zorgt dat de politiek daardoor toegankelijker wordt, en dat is echt belangrijk, dan ben ik daar eigenlijk soms ook, dan vind ik dat een legitieme afweging, ja, als het ware.
Nou ja, ik zie dat zeker voor politici wel. Want ik denk dat je op een gegeven moment als politicus riskeer je natuurlijk dat je de band met je achterband verliest. Als jij andere taal gaat gebruiken dan de mensen die op jou stemmen. Ja. Dus daar zie ik zeker waarom James Carville dus bijvoorbeeld democratische leiders adviseert om de taal te gebruiken van hun kiezers. Ik denk dat in heel veel gevallen is dat ook echt een heel goed advies. Ik denk wel dat als politicus heb je een andere verantwoordelijkheid dan als nieuwsorganisatie.
Ja.
En ik sneed hem natuurlijk een beetje aan over de NOS. Kijk, als de NOS even moeite zou doen om te kijken waar die term illegaal nou historisch ook veel gebruikt werd, dan zouden ze bijvoorbeeld ontdekken dat juist de Joodse migranten die de Holocaust ontvluchten, die werden illegale genoemd. De veelal zwarte mensen die de rassensegregatie ontvluchten in de VS, later Zuid-Afrika, die werden illegaal genoemd. Maar het label wordt nooit geplakt op een bevoorrechte groep. En dat zou toch wel aan het denken moeten zetten. En ja, taal evolueert zich, het ontwikkelt zich. Dus dat je op een gegeven moment tot het inzicht komt dat een bepaalde term ongelukkig is. Ja, dat zou ook wel een reden moeten zijn volgens mij om een andere term te gebruiken.
Het artikel waar jij druk over maakte, dat zullen we even in de show notes zetten. Het gaat over Frankrijk en allerlei dingen die daar gebeuren. Maar ja, dan kunnen mensen zelf beslissen of zij vinden dat de term daar gebruikt had moeten worden of niet gebruikt had moeten worden. Dan, deze week was er ook nog een opvallend filmpje van Artsen zonder Grenzen. Wat zij in het verleden altijd deden was als zij geld wilden werven, dan zag je posters, dan zag je spotjes waar bijvoorbeeld een arm zwart kind in Afrika geholpen wordt door een witte arts. En daarvan zeggen zij, nee, dit bevestigt het beeld van een white savior complex. Dit is racistisch. Dit gaan we niet meer doen. Dus ja, dat is de grote aankondiging die ze deden. En de vraag is, wat moeten we hiervan denken? Wat is jouw gedachte erbij? Goed idee of niet?
Nou, ik vond het filmpje, het zat echt wel goed in elkaar. En ik dacht wel van, goed dat je met dit inzicht komt. Ik dacht tegelijkertijd wel van, maar nu gebruik je eigenlijk je eigen racisme voor een nieuwe fundraising actie om te zorgen dat mensen die dit filmpje zien meer ja, geld gaan geven. Dus ik had er wel een beetje een probleem mee dat ik dacht van, misschien had je eerst een paar jaar dit zelf kunnen veranderen en dan kunnen uitleggen waarom je het veranderd hebt.
Ja.
In plaats van nu direct van de daken te schreeuwen van, Eureka, wij hebben het licht gezien.
Interessant punt. Ik ben het daar wel een beetje mee eens inderdaad. Ik denk ook dat de reden dat ze er een filmpje van maken is misschien ook heel pragmatisch ingegeven. Ik denk dat ze ook wel bang zijn dat dit inderdaad tot minder donaties gaat leiden. En je kunt je voorstellen dat op het moment dat mensen een wit persoon zien op die poster, dat zij zich daar makkelijk in kunnen verplaatsen. Dus zij zien daar een witte arts staan die een zwart kindje helpt. Zij, als ze geld geven aan Artsen zonder Grenzen, dan beelden zij zich even 2 seconden in dat zij die witte arts zijn en dat kindje daadwerkelijk helpen. En dat geeft mensen een goed gevoel. En dat is natuurlijk ook de reden waarom veel mensen geld doneren aan goede doelen. Dat is niet iets wat we altruïstisch noemen, want je krijgt er gewoon een goed gevoel voor terug. Dat is de reden waarom het vaak gebeurt. Maar dat betekent wel dat het wel zou kunnen leiden tot minder donaties. En dan is de vraag van, stel dat dit leidt tot 2% of 3% of misschien zelfs 10% minder donaties. Nou, op een totale donatiepot van vele tientallen miljoenen euro's is dat natuurlijk wel echt serieus geld. En dan is de afweging een stukje moeilijker om te maken. Dan zie je ook dat er een concrete trade-off is. Dus dan kan je wel 100% zuiver zijn in de zin van dat je voldaan hebt aan alle woke criteria om niet racistisch te zijn. Maar het concrete effect is dat je minder geld hebt om de mensen in Afrika te helpen.
Ja, ik zou niet racistisch zijn, niet direct een woke criterium willen noemen. Ik zou het een soort van basisbeschaving willen noemen. Dat je ernaar streeft om niet
maar
racistisch te
zijn.
Vind
jij het een heel groot racistisch probleem dan? Maar even gewoon in de orde van grootte. Want ja. Misschien ga je voor een deel mee in deze redenering. Hoe groot vind jij het probleem dan wat daar speelt als je die spotjes ziet?
Nou, ik zag eigenlijk wel een parallel met de discussie die we net hadden over Down-syndroom. Dat je eigenlijk dus een heel ander beeld oproept dan wat de werkelijkheid is en soms bewust dat beeld laat bestaan, ja, dat ik vind dat wel problematisch. Zeker als daarmee dus een soort van ja, racistisch stereotype van kijk al die zwarte mensen eens de grote witte held nodig hebben die hen helpt in het leven. Ik snap dat zij dit anders doen, ja.
Ik vind, ja, kijk, het lastige bij dit soort dingen, er moeten pragmatische afwegingen plaatsvinden. Een van de dingen, we hebben het vorig jaar in de podcast een keer gehad over het boek wat ik toen de tijd had gelezen over de postcode loterij. Een van de dingen die de postcode loterij echt enorm succesvol heeft gemaakt in het werven van geld voor goede doelen, is het feit dat zij die goede doelen reten commercieel hebben beschreven. Daar waren de goede doelen in eerste instantie ook helemaal niet blij mee. Dus als de postcode loterij geld werft voor een put in Afrika, dan zeggen zij van, ja, er is geen geld voor, want het is nou eenmaal een arm land. Dus dat is een beetje een dooddoener. Dat is een toerisme, zou je bijna kunnen zeggen. En heel veel goede doelen, zoals Oxfam Novib, die hebben dan de neiging om te gaan uitleggen, er is geen geld voor die put, want er is corruptie en de lokale overheid ligt in de clinch met de lokale overheid en een bla bla bla. Heel lang verhaal komt daaruit. En heel veel mensen die zijn natuurlijk al afgehaakt als je bij zin 3 bent. Laat staan als je het helemaal hebt uitgelegd. Dus de postcode loterij was succesvol omdat ze het op een hele commerciële manier hebben uitgelegd. En dat is soms gewoon de afweging die je kunt maken. Je kunt niet 100% zuiver zijn in het leven. En ik vraag me af of Artsen zonder Grenzen hier de juiste afweging maakt. Ik denk, het is moeilijk voor ons om dat te weten. Ik denk niet dat wij weten hoeveel dat aan donaties gaat kosten. Dat is natuurlijk ook iets wat een beetje moeilijk meetbaar is. Want ja, als je meer of minder marketing doet, maakt dat de pot natuurlijk ook groter of kleiner. Maar ik denk wel, dit soort pragmatische afwegingen, die moet je maken. Er zitten trade-offs in alles wat je doet.
Ja. Ik moest direct denken aan een goede vriendin van ons, Alexandra. En die is een model, fotomodel, een zwart fotomodel. En die vertelde mij wel eens dat op magazines, op covers,
ja.
Eigenlijk in Nederland, misschien tot 1-2 jaar geleden, nooit zwarte modellen werden geplaatst, omdat dat minder verkoopt. Je ziet dan heel snel dat de oplagecijfers, of in ieder geval de aantal exemplaren dat gekocht wordt in de winkel, dat echt achterblijft, omdat witte modellen het beter doen dan zwarte modellen.
Ja.
En heel lang is dat inderdaad een rechtvaardiging geweest voor heel veel magazines, om dan maar terughoudend te zijn met zwarte modellen op de voorpagina.
Ja.
En dat vind ik een hele slechte rechtvaardiging. Ik vind dat het je taak is om daar ook een afspiegeling van de samenleving te laten zien.
Ik vind het een heel lastig dilemma, om eerlijk te zijn. Want kijk, je kunt zeggen van, als jij een zwart model op de cover zet, dan is dat een investering. En binnen 2 jaar vinden mensen het heel normaal en accepteren dat volledig. Ja, ik weet het niet of dat zo is. Ik denk ook dat we ons makkelijker kunnen verplaatsen in mensen die we herkennen. En huidskleur biedt nou een bepaalde herkenning. Het is echt een dilemma. Ik zie het dilemma daar vooral. Ik weet ook niet wat de juiste oplossing daar is. Ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Maar ik snap het dilemma wel. En ik vind het moeilijk om tegen iedereen en alles te zeggen van, jij hebt de taak om alles te doen om elk probleem wat we hebben in deze wereld op te lossen. Nee. Want ja, dat werkt ook gewoon niet zo goed.
Nee, maar je kan wel zeggen, als je het niet oplost, dan ben je onderdeel van het probleem.
Ja, maar dat
is dus, het is niet zo dat je
elke keer als je met een vliegtuig gaat, ben je ook onderdeel van het klimaatprobleem. Elke keer als je in een auto stapt, ben je dat ook. Weet je wel, je kunt het op die grens wel heel erg ver opschuiven. En dan ben je de oorzaak van allerlei problemen.
Ja, nou, misschien is dat ook wel zo.
Misschien wel. Ja, misschien is de mensheid gewoon een groot probleem en moeten wij onszelf allemaal opheffen. Dat
volgens mij ben je wel vaker onderdeel van het probleem dan ik, Victor.
Ik weet eigenlijk niet of dat zo is eigenlijk.
Ja. Ik voel me wel heel schuldig dat ik over een week ga vliegen naar Zuid-Amerika. Ja.
Nou, ik wou zeggen, want daarom, dat is eigenlijk precies de reden waarom ik het zei. Volgens mij, als er iemand hier heel vaak vliegt, dan ben jij het.
Nee. Ik vlieg echt niet vaak. Maar volgende week wel. Maar dan gaan we voor 2 maanden gaan we naar Zuid-Amerika.
Dus nou, we hebben in deze podcast regelmatig besproken dat jij ergens weer naartoe gaat. Oké. Okay. Ja. Weet je, ik verwijt het jou niet. Ik accepteer jij voor wie jou bent, Lars. Dus dat is mooi, toch?
Ja.
Oké. Okay. Laten we naar onze wekelijkse rubriek Vragen Tik en Lars gaan. De rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bronnen van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een mailtje sturen naar het volgende adres. Dat is vragenfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks. persoonlijks en zelfs impertinent. Het mag van alles zijn. Ja. De vraag van deze week komt van Sebastiaan. Hij schrijft, hi Vic en Lars, hoe kun je zien of iemand echt betrokken is bij een gesprek of presentatie? Deze vraag is gegenereerd met AI. Goed, Sebastiaan.
Ja.
Leuk om te zien dat AI alweer wordt ingezet om vragen voor ons te gaan bedenken. Ja. Hij heeft overigens 10 vragen ingestuurd. Ik heb deze nummer even uitgehaald om het even overzichtelijk te houden. Maar goed, hoe kun je zien of iemand echt betrokken is bij een gesprek of presentatie?
Ja, het waren heel veel brede vragen. En het is natuurlijk ook een beetje een brede vraag daarin.
Ja.
In eerste instantie kijk ik altijd naar non-verbale communicatie. Omdat wat je zegt makkelijker te faken is dan hoe je gedraagt en hoe je non-verbaal reageert. Ik heb wel eens bijvoorbeeld een accountant gehad en die vroeg aan het begin van elk gesprek vroeg die van Lars, hoe gaat het met de business? En toen dacht ik, oh wat fijn, iemand die geïnteresseerd is in mij in plaats van iemand die over zichzelf begint te praten. Maar dat zei hij dus elk gesprek.
Ja, precies.
Ja. Dus toen kwam het weer als een trucje over. En ik heb ook persoonlijk een hekel aan mensen die dan een keer een cursus hebben geleerd waarbij je luisteren, samenvatten, doorvragen wordt gedoseerd. Dus dan krijg je tijdens een gesprek Lars, dus als ik je goed begrijp, dan zeg je dit. En dat betekent dat. En dat iemand doorvraagt, denk ik van, oh nee, ga nou niet weer een trucje toepassen. Want dat is niet echt begrijpen, interesse tonen.
Nee, dus non-verbale communicatie is inderdaad een hele belangrijke factor, omdat het eerlijker is. Wat ik wel interessant is dat heel veel sprekers die een presentatie geven, die voor een groot publiek staan, stel dat ze bijvoorbeeld in een theater staan en er zit 500 man publiek voor je, die zijn vaak te afhankelijk van de reactie van het publiek en dat ze dat ook niet goed lezen. Want een groot publiek, dat zit er vaak bij in luistermodus. Dus als je een één-op-één gesprek voert, dan zie je aan iemands non-verbale communicatie, omdat die persoon bijvoorbeeld knikt of af en toe zegt, soms ook een vraag stelt of een punt er zelf tussendoor gooit. Maar ja, een groot publiek, daar is het natuurlijk totaal ongepast om als één van de 500 iets te roepen. Dus mensen gaan erbij zitten op dezelfde manier als dat ze voor de televisie zitten. En dat komt soms heel erg ongeïnteresseerd over. Ze luisteren wel en er zitten ook wel verschillen in of ze er ongeïnteresseerd of geïnteresseerd bij zitten. Maar het is voor heel veel beginnende sprekers echt even wennen. Want als je voor het eerst de zaal in kijkt, dan zie je allemaal mensen daar heel relaxed bij zitten. En dan raak je direct in de stress als je alleen maar gewone gesprekken gewend bent die 1-op-1 zijn of 1-op-20 zijn misschien. Want dan zitten er mensen er gewoon echt een stuk meer geïnteresseerd bij. Dus dat is wel even een goed verschil om daar op te merken.
Ja, ik denk zelf als ik naar mezelf kijk als spreker dat ik vroeger heel erg het publiek nodig had.
Mm-hmm.
En toen kwam corona. En toen heb ik ineens allemaal lezingen gegeven in een soort van webinarvorm. Dat je op een gegeven moment 3 kwartier lang naar je camera zit te kijken en af en toe een vraag in de chat ziet, maar verder echt helemaal niks aan feedback terugkrijgt. En toch met hetzelfde enthousiasme het probeert te presenteren. Dat is wel lastig. Maar ik vind, uiteindelijk ben ik het wel leuk gaan vinden. Gewoon om ongeacht de feedback die je krijgt, gewoon een leuk verhaal te houden.
Het is een kunst. En grappig, ik was een paar jaar geleden ook een interview met de beste dagvoorzitter van Nederland. Dat is Martijn de Greven. Als hij een evenement leidt, en dat hij doet heel veel evenementen in de Bali, Politieke Junkies, was er daar een van. Echt geweldig altijd. Dat doet hij echt ontzettend goed. En dat interview, dat stelde hem ook de vraag van, waarom ben je niet op televisie te zien? Want als hij zo goed is in zaaltjes, waarom dan niet op televisie? Hij heeft overigens in hetzelfde studentenhuis als boven de Erve Dorens gewoond. Dus kennelijk heeft hij daar de connecties wel voor. Maar zijn antwoord was eigenlijk van, hij kan niet in de camera presenteren, omdat hij die feedback van andere mensen nodig heeft. Hij heeft gewoon die reactie van het publiek nodig om te zien of het aankomt. En ik denk dat dat op zich wel iets is wat voor meerdere mensen geldt. Hij is daar, ik vind het goed dat hij dat gewoon heel eerlijk zegt eigenlijk. Want ik denk dat dat echt wel, het is echt een andere vaardigheid om in een soort van zwart gat te kijken en om met hetzelfde enthousiasme iets te kunnen vertellen als dat er een publiek reageert op de dingen die je daar aan het vertellen bent.
Ja. Nee, dat herken ik ook wel. Ja.
Ja. Ja.
Dus zo goed erachter. Ja.
Dankjewel, Sebastiaan, voor jouw vraag. Vraag het vicandlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Volgende week zijn we er weer met de laatste aflevering van niet dit seizoen, maar voor de winterstop eigenlijk. Hè. We gaan even met een winterstop. Jij gaat, zoals je net zei, op vakantie. Dus dan zijn we er eventjes niet, maar volgende week dus de laatste aflevering daarvoor. We hopen je dan weer te zien. Een hele fijne week.
Hoi hoi.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Die hele leuke show klonk een beetje vies.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.